Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat de kerkraad hoopt te vergaderen aanstaande dinsdagavond. Volgende week zal er een extra collecte gehouden worden in verband met het feit dat de verwarming in het kerkgebouw geheel vernieuwd moet worden. En de eerste huwelijksaankondiging van het huwelijk van Maarten Kater en Jacqueline Hartman. En dan is gisteravond in de leeftijd van 78 jaar overleden broeder A. Verwers. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 63, Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. We zingen na de schriftlezing het achtste vers van Psalm 8. Psalm 8, vers 8. Lucas 5. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genesaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en het net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie, Johannes 21. Nadat we vorige week zondag met elkaar het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben overdacht, gaan we nu verder met vers 4. Onze tekst is vers 4, 5 en 6. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. We willen samen het aangezicht des Heren zoeken en zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En in onze gebeden ook de rouwdragende familie Verwers aan de Heren opdragen. En voorts is dankzegging gevraagd door broeder en zuster A. van der Laan, die deze dagen mogen gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. Groot en heerlijk, genadig en barmhartig God, tot u mogen wij komen in dit ogenblik, nu wij hier als gemeente bij elkaar zijn, in dit kerkgebouw op deze zondagmorgen. En heren, dat zijn al vele zegeningen die we in deze paar woorden kunnen opnoemen. We zijn nog in het leven, in het heden der genade. We mochten deze nieuwe dag beginnen. En we mogen op deze dag ook in welstand opgaan naar uw huis, naar de plaats van het gebed waar ook uw woord verkondigd mag worden. Wij mogen ook nog weten, heren, van de troon der genade die er is en waar zondaren heen mogen gaan met al hun zonden en met al hun schuld, om daar geholpen te worden en daar barmhartigheid te verkrijgen. Heren, wat geeft gij ons in deze dingen al vele zegeningen, veel om dankbaar voor te zijn. En toch, heren, u weet het, hoe wij deze zaken en alle andere zegeningen aanvaarden. Of we dat doen in een besef van verwondering, of we dat doen in een besef van onwaardigheid aan onze kant, of we dat doen met ware dankbaarheid, of dat we het eigenlijk allemaal heel gewoon en vanzelfsprekend zijn gaan vinden. En dat laatste, heren, u weet het, is zo vaak het geval, dat wij de zegeningen aanvaarden, maar dat wij de grond van het weldoen niet opmerken, dat we er niet bij stilstaan dat gij de gever zijt, en dat we er net zo min bij stilstaan dat wij onwaardige, alles verbeurd hebbende zondaren zijn. Heren, wilt u ons voor deze dingen ogen geven? Voor u, de gever van alle goeds, en ook voor onszelf in onze onwaardigheid, in het feit dat we alles verzondigd hebben. En laat dat ons ook tot verootmoediging mogen brengen, opdat wij voor u mogen buigen in het stof en u mogen belijden, Heren, onze zonde en onze schuld. Dat we voor u mogen buigen met de erkentenis: we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, toen u ons zo pas uw wet deed horen en ons uw geboden weer deed horen. Heren, toen hebben wij door de lezing van de wet en door het horen van uw geboden weer kunnen vernemen wat u van ons vraagt, hoe ons leven behoort te zijn. Toen hebben we kunnen horen waar gij recht op hebt, gij onze schepper en onderhouder. Maar heren, de werkelijkheid is dat wij al uw geboden overtreden hebben en geen daarvan gehouden hebben. En dat we u niet gegeven hebben waar u recht op hebt, en dat ons leven niet is zoals het behoort te zijn. Dat ons leven op alle punten en overal en altijd, ja alle dagen van ons bestaan al, verdorven is geweest. O Heere, geef dat wij onder deze werkelijkheid die ons in uw woord geopenbaard wordt, dat wij daaronder verbroken mogen worden. En zo ook als armen en ellendigen in onszelf buigen mogen voor uw grote, voor uw heilige troon. Heere, o, dan komen we wel om u te bidden om uw zegen. Dan komen we wel vragen of gij genadig wilt zijn, maar ach, wie zijn wij? Doe ons het verstaan, maar doe ons daartegenover ook iets zien, Heere, van de grootheid van uw goedheid. Gij hebt ons nog gespaard. We zijn nog in het leven. We zijn ook nog onder de bediening van uw genade. We zijn nog in de gelegenheid om uw woord te horen. En we zijn nog in de gelegenheid om tot u de toevlucht te nemen. Heere, wat onderscheidt ons? Dat u ons nog spaart. Dat u ons nog de weg wijst. Dat u ons nog van uw genade spreekt. Terwijl voor anderen de dag des doods al kwam. En hun lot is voor eeuwig beslist. Ook uit het midden der gemeente hebt u er één door de dood weggenomen. Heere, gij hebt ook in die kring, die familiekring, maar zo ook weer in het midden der gemeente gesproken. En gij hebt de waarheid van uw woord bewezen, dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Heere, dat zien we, dat hebben we ook nu weer gezien. De dood komt en de dood komt tot iedereen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Heere, en zoals de dood voor hem kwam, zo komt hij straks, en hoe spoedig misschien al, tot ons. Heere, wij bidden van u dat we bereid mogen zijn, en als het uur aanbreekt, dat wij heen moeten gaan uit dit leven, als het uur er is, als wij straks voor uw rechterstoel moeten verschijnen en rekenschap moeten afleggen en wegdragen hetgeen in dit leven geschied is. Geef dan door uw genade dat we bereid mogen zijn. En laten we daartoe ook de gelegenheden die u ons schenkt mogen gebruiken, opdat we de tijd niet verliezen in onbetekenende dingen. En opdat we niet opgaan in vergankelijke zaken, maar opdat hetgeen het belangrijkste is, ook in ons leven het zwaarste mag wegen, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heren, laten wij zo alle de spraken mogen verstaan, maar bijzonder in die familiekring. Heren, geef dat dit sterven, dit verlies voor hen nog tot zegen mag worden gesteld. Wilt gij hen in hun verdriet, in hun rouw ondersteunen? En wilt gij hen ook in de dagen waarin zij nu leven alles geven wat ze nodig hebben? Ook straks als de begrafenis zal plaatsvinden. Heere, laat dat ook voor hen een dag inderdaad van droefheid zijn, maar toch ook een dag waarop ze uw stem, uw woord mogen horen, en waarop dat woord ook vrucht mag dragen in hun leven. Heere, wij mogen uw naam erkennen dat gij deze vader en grootvader zo lange tijd voor de zijnen hebt willen sparen. En dat erin zijn leven vele dingen geweest zijn waar de kinderen in dankbaarheid ook mogen terugzien. Wij bidden u, gedenk hen in uw gunst. Wij mogen u ook erkennen, Heere, voor het voorrecht aan een broeder en zuster in de gemeente gegeven, dat zij in deze dagen mogen gedenken hoe gij 45 jaar geleden hen samen hebt gebracht. En hoe gij hen al die jaren daarna hebt samengehouden. Er zijn er velen, heren, die dit punt, deze mijlpaal niet bereiken. Maar die voordat ze 45 jaar getrouwd zouden zijn geweest, elkaar al moeten missen. Maar u hebt het aan hen gegeven en zij mogen het met de hunnen gedenken in dankbaarheid. Geef ja dankbaarheid. Waarachtige dankbaarheid die u de Heere verheerlijkt en waarin gij groot gemaakt wordt, en wilt gij hen zo ook voor de toekomst nog voor uw rekening nemen. We hebben het nodig van dag tot dag om onderhouden, geleid, bestuurd, gedacht te worden. We hebben het nodig, Heere, want alles moet van u komen. En zeker ook bij het klimmen der jaren, bij het ouder worden. Heere, gedenk hen in uw gunst en zegen hen met uw aanwezigheid in hun leven. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen, Heere, de verkondiging van uw woord op deze dag. Laten uw knechten die gij roept tot deze arbeid van uw bekwaamheid ontvangen en door u gesterkt mogen worden tot hun arbeid. En wilt gij het woord nog gebruiken, hier en overal, om zondaren tot bekering te brengen. En om zondaren te trekken onwederstandelijk tot u en tot uw dienst. Ach, laat Satans rijk dan verbroken worden. En wilt ge uw naam verheerlijken. Wilt gij door de kracht van uw geest en van zijn werk nog mensen in het hart grijpen, levens veranderen. En wilt gij zo uzelf groot maken en uw naam groot. Heere, wij bidden u dat gij genadig vergeven wilt al onze zonden. Alles in ons leven wat van uw wet niet wil weten en wat zich in gehoorzaamheid onder u niet wil buigen, wilt gij dat genadig wegnemen. En laat uw geest ons leren de waarachtige gehoorzaamheid, de waarachtige vrezen van uw naam. En dat is toch het kwade te haten en het goede te doen. Ja, laat uw geest ons ook mogen brengen tot die ware kennis van onze zonde en schuld. En tot die zaligmakende kennis van uw genade in de Heere Jezus Christus. Want daar zullen we moeten komen, Heere. Daar zullen we moeten leren schuilen. Met al onze zonden en met al onze ongerechtigheden. Alleen in het bloed van Jezus Christus is verlossing van zonde. Laten we daarheen mogen vluchten. Ja, breng gij zelf ons tot die fontein van Christus bloed. Breng gij onszelf daar, Heere, opdat wij daar redding voor onze verloren ziel mogen vinden. Wees zo met ons en zegen ons en zegen uw woord in ons midden en hoor ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en we zingen Psalm 30, het derde en het vierde vers. Psalm 30, vers 3 en 4. 21ste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes vertelt ons hoe de discipelen, 7 van hen, aan boord van een schip zijn op het meer van Tiberias en hoe zij daar de hele nacht proberen te vangen, maar niets vinden. We hebben met elkaar vorige week gezien hoe dat komt. Dat is niet omdat er geen vis meer is en dat is niet omdat de discipelen niet meer weten hoe ze vissen moeten, maar dat is omdat de Heere die alle dingen bestuurt, en we hebben er zojuist ook van gezongen in de 8e psalm, want dat geldt toch wel bijzonder van de Heere Jezus Christus, dat God alles onder zijn voeten gelegd heeft, schapen en ossen, vogels, en vissen, al wat de paan bewandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. Wel nu, het is de Heere geweest die in zijn almacht de vissen bij het net vandaan gehouden heeft. Dat hebben de discipelen niet geweten, maar dat is toch wel de werkelijkheid. Als hij straks de vissen in het net brengt, dan zien we dat inderdaad als een wonder van zijn almacht. Dan is hij het die het net vol laat worden. Maar het is dezelfde Heere die van tevoren het net leeg laat blijven. En daar heeft hij zijn bedoeling mee. Daar heeft hij deze bedoeling mee. Hij wil zichzelf openbaren aan zijn discipelen als de verheerlijkte, als de opgestane zaligmaker, maar voor die openbaring van straks maakt hij nu plaats. Die bereidt hij nu voor. Dat het om die openbaring van Christus gaat in dit hele gedeelte, dat blijkt wel al direct uit het eerste vers. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Wel nu, en bij dat aldus hoort dan alles wat hier verder geopenbaard wordt. Het hangt allemaal samen met die openbaring, met die verschijning van Christus aan zijn discipelen. Hij onderwijst hen, zij moeten het leren in deze verschijning in het bijzonder, dat hij de Heere is. U weet het, na zijn opstanding, vlak voor zijn hemelvaart, heeft hij gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dat bewijst hij hier in deze geschiedenis met zijn daden, dat hem alle macht gegeven is. En zo wil hij zich aan de discipelen bekendmaken, maar zoals ik zei, aan die bekendmaking gaat vooraf, gaat werk vooraf. De Heere bereidt dat voor. En dan zwoegen zij tevergeefs, dan is al hun arbeid ijdel, en u weet wel hoe dat gaat. Als een mens tevergeefs werkt en als al zijn inspanning ijdel is, dat is niet al te best voor zijn humeur. Daar wordt hij wat kregel van. Dat merk je als iemand tevergeefs gewerkt heeft en als die teleurgesteld is in zijn werk, tegenwoordig zeggen we gefrustreerd is. Dan zal zich dat wel uiten in de manier waarop hij spreekt en in de manier waarop hij doet. Zo ook bij de discipelen. Ze zijn daar de hele nacht bezig geweest en nu is het morgen geworden. Althans, het is tegen het aanbreken van de dag. Het is waarschijnlijk nog schemerdonker. En dan zijn ze van plan om er maar mee op te houden. Het is toch te vergeefs. Nog één keer hebben ze het net uitgeworpen, maar ook die laatste keer halen ze het weer leeg omhoog en zoeken ze te vergeefs naar vis. En dan zullen ze de netten maar opbergen en aan land gaan. En dan staat daar een vreemdeling aan de oever. Iemand die ze niet kennen. Die ze wel hadden kunnen kennen, want hij is in feite geen vreemdeling meer voor hen. Het is immers Jezus. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Hoe komt dat ze hem niet herkennen? Is de afstand vanaf het schip naar de oever te groot? Nee, dat is maar 100 meter. Is het dan omdat het nog te donker is? Ik geloof dat er een andere verklaring voor gezocht moet worden. Net zoiets als wat we lezen van de Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet kenden. Het is nog de tijd niet dat ze hem herkennen. Het is nog het ogenblik niet dat Jezus zichzelf aan hen bekend maakt. Dat komt wel, maar dat komt op zijn tijd. En dat is de beste tijd. Maar toch, ook al weten ze het dan niet dat het de Heere Jezus is, hij is het evenwel. En dat mag een bemoediging zijn, en ik haal dat niet weer allemaal op natuurlijk wat we vorige week daarvan gezien hebben, maar dat mag een bemoediging zijn voor mensen die in hun leven ontdekken dat hun net ook leeg is. Dat er bij alle teleurstellingen en bij alle worstelingen en bij alle duisternissen het toch nog licht is. Ook al zien ze het licht niet omdat het achter de wolken en achter de nevels en achter de duisternissen weg schuilt. Maar er is toch licht. Ook al weten de discipelen het niet. En ook al staren ze in een leeg net. En ook al zijn ze teleurgesteld. Jezus is toch dichterbij dan zij denken. En zo kan de nacht wel donker zijn en de teleurstellingen veel en de arbeid ijdel en ook de geestelijke inspanningen vruchteloos roepen om ontferming, terwijl toch de Heere dichterbij kan zijn als wij denken en vermoeden en durven hopen. Wel nu, de Heere Jezus staat daar en als hij het de tijd acht, dan begint hij zich te openbaren. Hij heeft tot nog toe in het geheim gewerkt. Zijn hand heeft die vissen weggehouden bij het net vandaan, zonder dat iemand dat wist. Maar nu treedt hij in contact met de discipelen, terwijl hij zich ondertussen nog verborgen houdt. En hij roept hen aan, zoals hier staat, kinderkens hebt gij niet enige toespijzing. Ik geloof niet dat het woord kinderkens de meest gelukkige vertaling is van het Griekse woord hier. Dat is een woord dat we inderdaad in de schrift heel wat keren vinden. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste brief van Johannes. Maar daar is het de vertaling van een ander woord in het Grieks. Dat woord kinderkens, dat tere, die tere benaming die de Heere voor zijn volk gebruikt, is inderdaad bijbels, maar de Heere gebruikt die benaming hier niet. Trouwens, dan zouden ze al direct aan die naam, aan die titel, de Heere hebben kunnen herkennen. Maar de Heere houdt zich nog verborgen. Het is juist de bedoeling van de Heere nog niet om zich nu al te kennen te geven. Wat zegt de Heere dan? Wel, zoals een vreemdeling, zoals een willekeurig iemand zich zou gedragen, die wat vis wil kopen van de vissers die net binnenkomen van hun nachtelijke tocht. Zo spreekt de Heere hen aan. Vrienden, hebt ge niet wat te eten? Terwijl hij zich dus juist door de manier van spreken en door de vraag die hij stelt, zichzelf nog verborgen houdt. En zo spreekt hij hen aan en hij vraagt dus vraagt of ze wat te eten hebben. Is dat geen wrede vraag, terwijl de Heere ongetwijfeld weet dat ze niets hebben? Het zou een wrede vraag zijn als de Heere niet van plan was iets meer te doen. Maar als hij hen door middel van deze vraag hen er pijnlijk aan herinnert dat ze de hele nacht tevergeefs gearbeid hebben, dan doet hij dat niet om hen te bespotten, maar dan doet hij dat omdat hij bezig is plaats te maken voor zichzelf. Hebt ge wat te eten voor mij? Kan ik wat vis van u krijgen? En dan heel kortaf, en dat demonstreert wel hun teleurstelling, dat demonstreert hun kregeligheid. Heel kortaf zeggen ze, nee. Het valt ook niet mee om te moeten erkennen dat al de arbeid tevergeefs is. Het valt ook niet mee om je teleurstellingen te moeten uiten. Gemeente, deze vraag, in enigszins andere vorm, goed, maar deze vraag, wat de betekenis, wat de bedoeling, wat de zin ervan betreft, stelt de Heere nog. Hij vraagt aan de discipelen of ze wat voor hem hebben. Lees het maar zo. Hebt u wat voor mij? Kunt u me wat geven? Kunt u me wat aanbieden? Nu, die vraag stelt de Heere vandaag nog. Aan mensen. Aan ons. Hebben wij wat voor de Heere? Kunnen wij hem wat aanbieden? Kunnen wij iets meebrengen als wij voor hem verschijnen? En geef nu eens antwoord op die vraag. Die vraag stelt de Heere aan u en aan mij. Wat is ons antwoord? Hebben wij wat? Sommige mensen zeggen ja. Ze zoeken hun leven na. En ze vinden wat. Ze zijn toch ernstige mensen, nietwaar? Ze leven niet zoals de wereld leeft, maar ze zoeken de gehoorzaamheid aan Gods geboden te betrachten. Ze zijn trouw in hun godsdienstige verrichtingen. Ze openbaren een bepaalde vroomheid en ernst. Ze bidden. Ze dienen de Heere. Ze zoeken de gemeenschap der heiligen. O, zeker, ze moeten het erkennen, het is niet volmaakt, maar niettemin, ze strijden toch tegen de zonde en ze leven een christelijk leven. Ze horen van allerlei afschuwelijke zondige praktijken, dan walgen ze ervan. Daar kunnen ze niet inkomen, dat is zo ver bij hen vandaan en dat is zo goddeloos in hun ogen. Daar hebben ze een afkeer van. Nee, zij zoeken het in een deugdelijk, in een christelijk, in een ernstig, in een vroom leven. Ze zijn ook voor de waarheid, voor de oude waarheid ook. Die willen ze ten koste van alles handhaven en verdedigen en vasthouden, ook in een tijd van verwatering en verval, terwijl er zoveel andere valse leringen en halve of bijna hele waarheden verkondigd worden. Nee, wij houden ons aan dat oude. Wat kunnen we de Heere aanbieden? Ja, we hebben wel wat. We kunnen wel wat meebrengen. En dan bieden we de Heere aan wat we zo bij elkaar geraapt hebben en wat we hier en daar in ons leven aangetroffen hebben. Onze ernst, onze vroomheid, ons gebedsleven, onze ernst om Gods woord te onderzoeken, onze trouw aan de belijdenis en dat bieden we de Heere aan. Is dat uw antwoord? Dan weet u er nog niet veel van wat het betekent om een arme zondaar te zijn. En dan kent u ook nog niet uw geestelijke armoede en leegheid. Dan weet u niet wat een leeg net is. Het was niet vol, dat net, toen u het ophaalde, dat is waar. Het was niet vol. En dat waren ook geen grote vissen die erin zaten, maar er zat toch nog wel wat vis in. En het net was niet leeg. We bezitten nog wat. En we kunnen nog op iets wijzen. En we kunnen nog iets meebrengen. En we kunnen tot op zekere hoogte onszelf nog wat helpen. Of is zo uw antwoord, zo uw reactie niet? Nee, oh nee, mijn net is leeg. Nee, dat is niet waar. Als ik zoek in mijn leven, dan kan ik niks vinden. Arm en leeg en naakt en behoeftig zijn we. Ja, dat is heel rechtzinnig beleden. Dat zegt de schrift ons ook. Maar beleeft u het? Wat houdt het in? Tuurlijk, de woorden zijn goed, de woorden zijn correct, de woorden zijn bijbels, u zegt precies wat de Heere zelf zegt, maar beleeft u het? Wat is de waarde van een belijdenis die geen beleving is? Wat komen we er verder mee als we rechtzinnig spreken en als we Bijbel spreken, maar als de zaken waar het om gaat onbekend zijn in ons leven en we weten het uit eigen ervaring niet? De Heere zegt, hebt u wat voor mij? Wat kunt u meebrengen? Wat kunt u mij aanbieden? Wat is uw antwoord? Ja, u voelt het wel aan, het antwoord moet zijn dat antwoord van de discipelen, nee. Maar dat is een moeilijk antwoord, nietwaar? Dat is een moeilijk antwoord. En als de Heere in ons leven die kant uitwerkt, dat het daartoe moet komen en dat we dat moeten gaan erkennen, als de Heere die kant uitwerkt, dat inderdaad, zoals we het vorige week zagen, ons net leeg blijft omdat Hij het leeg houdt, als ons bidden te vergeefs is en als we nergens meer wat van kunnen verwachten, en als Hij dan komt met de vraag, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs, en we moeten het dan ook nog gaan zeggen, gaan beleiden dat we niets hebben, dat valt niet mee. Het ligt ons niet, het strijdt tegen ons gevoel van eigen waarde in. Het is tegen onze trots en tegen onze menselijke waardigheid in om onze armoede uit te stallen. Maar zijn er niet toch in ons midden die door Gods genade zo ver gekomen zijn, zo ver gebracht zijn, dat ze er nu niet meer onderuit kunnen, maar moeten erkennen en beleiden dat ze geen steunsels meer over hebben. Dat alles wegvalt. Dat ze hierop hebben vertrouwd en daarop hebben gesteund en daar wat hebben van verwacht en toen. En dat stuk voor stuk het allemaal wegviel omdat de Heere het onder hen uitsloeg en omdat de Heere hen omdat de Heere het hen onmogelijk maakte om daar nog langer op te steunen. Zijn er niet toch ook in ons midden die dat geleerd hebben door Gods genade, dat waar ze ook zoeken, ze niets vinden wat hen aannemelijk maakt voor God? Dat er waar je op zoekt maar ook niets te vinden is waarmee je bij God gewicht in de schaal kunt leggen, waarmee je Gods gunst kunt verwerven? Hebt u enige gerechtigheid? Is er in uw leven iets waarvan u zegt, nou ja, niet volmaakt, maar dan toch in beginsel, daar is een gelijkvormigheid aan de wet des Heren? Er is een overeenstemming met Gods wil. Ja, dat zie ik in mijn leven. Gehoorzaamheid aan Gods geboden. En daarom gerechtigheid. Is dat er in uw vroegere leven? Ga eens na. In uw leven na uw bekering misschien? Is er iets van gerechtigheid? Of moet u zeggen, Heere, mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed? Moet u zeggen tot uw schaamte dat u niets hebt? In uw leven voor uw bekering was niets om God mee te behagen, nietwaar? En na uw bekering? Wat is het toen geweest waarin je God behagen had, wat uit uzelf voortkwam? En waarmee u voor de Heere kunt bestaan, is er iets aan gerechtigheid dat u hebt opgebouwd door uw gehoorzaamheid aan Gods inzettingen? Of moet u weer zeggen, Heere, ik heb niets? Heiligheid, hebt u dat? Is er heiligheid in het leven van een mens? Is een uitwendige leven? Is een inwendige leven? Was er heiligheid bij u?
Is er nu heiligheid? Mag u spreken van een levensverandering? Is de Heere in uw leven gekomen? Heeft Gods genade u opgezocht en gevonden en getrokken? Nu, hoeveel heiligheid bezit u nu? U was het vroeger niet, bent u het nu? En dan moeten we weer zeggen, Heere, we hebben niets. Onze oude mens, ons verdorven hart, ons boze bestaan, dat is er alles oorzaak van dat we ver verwijderd blijven van de heiligheid waarin God verheerlijkt wordt. En weer moet de mens erkennen, ik ben leeg, mijn net is leeg. Wat hebt u, wat u de Heere kunt aanbieden? U mag overal zoeken, in uw hoofd, in uw hart, in alle neigingen van het hart. U mag zoeken in alles wat u gedaan, alles wat u verricht, alles wat u gebeden, alles wat u gedacht hebt. In al de ernstigste, de heiligste, de meest godvruchtige verrichtingen. Zoek eens wat u hebt om de Heere aan te bieden. Liefde tot hem en tot zijn naaste. Zachtmoedigheid. De vrucht des geestes, zoek het allemaal na. En ik denk dat u moet zeggen, als u eerlijk bent, Heere, ik heb niets. Geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen deugd, geen gehoorzaamheid, geen godsvrucht, geen vrucht des geestes. Nou, en dat te erkennen is niet gemakkelijk. Te erkennen dat alles wegvalt en dat nergens iets in zit waarmee ik voor God kan bestaan. En dat ik niets bezit om Gods gunst te verwerven en niets kan aandragen waardoor de Heere gunstig tegenover me gestemd wordt. Niets. Dat valt niet mee. Nou, maar zegt u, zo is het toch wel een beetje te sterk gekleurd. Zo is het toch ook niet helemaal. Iemand die waarachtig wedergeboren is, die een nieuw leven ontvangen heeft, in wie de geest werkt, dat is toch iemand waarvan je niet helemaal kan zeggen dat hij helemaal niets heeft. Zo iemand heeft toch het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Zo iemand heeft, zij het al niet volmaakt, maar toch in beginsel de vreze des Heren en liefde tot God en tot zijn naaste. Jawel. Maar zeg je dat van jezelf? Zeker, het is waar, zo iemand is niet zonder vrucht des geestes, maar zegt hij dat van zichzelf? Hebt gij niet enige toespijs? Kun je dan zelf komen met wat er dan in je leven gevonden wordt? Wat leert Gods geest beleiden? Wat leert Gods geest de mens met genade beleiden? Wat leert Gods geest een mens die inderdaad wedergeboren is en in beginsel vernieuwd is? Wat leert Gods geest zo iemand beleiden, toch steeds weer zijn eigen armoe, leegheid, gebrek, ellendigheid? En kun je dan na ontvangen genade met een eerlijk geweten zeggen, ja, nu heeft God eer van mij gehad. Nu heeft God genoegen aan me beleefd. Nu heb ik de Heere echt verheerlijkt. Kun je dan zeggen dat alles in orde is, dat het bruiloftskleed dat door genade geschonken is, onbezoedeld bewaard is? Of moet je dan ook na ontvangen genade niet telkens weer belijden? Onze wereldgezindheid, onze vergeetachtigheid, onze vaak geesteloosheid, onze traagheid. En zoveel ondeugden, als er maar zijn. Kunnen we iets aanbieden? Zeker, de schrift openbaart het in het leven van Gods kinderen. Is er vrucht? Maar waar wordt die vrucht uit gevonden? Uit hem. Uit hem. Maar in zichzelf blijven ze bedelaars. In zichzelf blijven ze lege mensen. In zichzelf blijven ze mensen die niets hebben. En is dat niet moeilijk om te erkennen? Het is moeilijk. Maar het is wel noodzakelijk. U ziet het hier in deze geschiedenis. De Heere werkt daar naartoe. Wist hij niet dat ze een leeg net hadden? Natuurlijk, hij had het zelf leeg gelaten. leeggehouden. Waarom moeten ze het dan nog zeggen? Omdat de belijdenis er ook uit moet. Omdat zo'n mens die de hele nacht gevist heeft en niet gevangen, het ook voor zichzelf en voor de Heere moet gaan erkennen. Heere, ik ben zo'n leeg, zo'n ellendig schepsel. En probeer daar niet vorm op te houden. Sommigen doen dat, sommigen doen dat. Die proberen de vorm op te houden. En zeker, ze hebben niet veel, maar toch wel wat. Ze hebben wat tranen, ze hebben eens echt geschreid. Ze hebben eens echt droefheid gehad over een bepaalde zonde of over meer dan één zonde. Ze hebben echt wel eens in verbrokenheid des harten voor de Heere geweend. Ze hebben echt wel eens eerlijk en oprecht vanuit een verbroken hart schuld beleden en verlangt naar de genade Gods in Christus. En er is echt wel eens een begeerte geweest om heilig te zijn. En we zoeken, ja zeker, er zijn tijden van dat we de Heere aanroepen en dat we hem niet kunnen missen en dat wij eigenlijk niet weg durven gaan bij de troon der genade vandaan en dat we worstelen met hem. Dat zijn dingen die er toch zijn. Jawel, jawel, dat kan best zijn. Maar wat gaat u ermee doen? Wat gaat u ermee doen? Waarom zegt u die dingen allemaal? Om u toch op die manier een gestalte te geven? Wat helpen die dingen u? Oh, in mijn jeugd had ik ook al indrukken. En dat is waar, dat kan heel waar zijn. De Heere werkt soms in het leven al zo dat hij in de jonge jaren al diepe indrukken geeft. Van zijn woord en van de ernst dat we sterven moeten en dat we voor de rechter moeten komen. En dat we de Heere toch moeten zoeken. En dat kan inderdaad diep zijn, zo'n indruk. En bij het ouder worden kunnen we inderdaad ook nog wel eens diep ontroerd zijn als we van Gods genade horen spreken en als we de Heere horen nodigen, zondaars, om te komen tot zijn heil. Wat doet u met die indrukken? Wat doet u met die ontroering? Wat doet u met uw gebeden? Wat doet u met dat verlangen en met die tranen en met dat verbroken hart en met die schuldbelijdenis en met die roep om genade? Gaat u daarmee naar de Heere en zegt u: Heere, dat is er dan toch maar. Heere, dat is het wat ik u aan kan bieden. Dat is datgene wat ik u geven kan. Kan dat? Helpt dat? Is dat uw grond? Moet dat u redden? Ach, laat daar de grond eens uitgaan. Laat dat ook eens los, want daar kunt u niet op steunen. Ja, maar moet de Heere ons dan alles afnemen? Wat zegt de Schrift ons? Wat is het evangelie? En wat is de consequentie van het evangelie? Het woord Gods verkondigt ons dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat is nog de boodschap? Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Nu leg dan ook niets in de mens. En maak van die goddeloze nu niet eerst een vrome goddeloze. Of een ernstige goddeloze. Want dan gaat u van zijn vroomheid en van zijn ernst straks nog een grond maken. Wat is het evangelie en wat is de consequentie van het evangelie? Het evangelie is dat de Heere Jezus Christus de enige zaligmaker is. En de volkomen zaligmaker. Maar als dat het evangelie is, dan moet hij zo ook gekend worden. En dan moet de mens alles in hem leren zoeken en alles uit zichzelf leren kwijtraken. Dan is de consequentie van dat evangelie: hij moet wassen en ik minder worden. En dat heeft de Heere hier zijn discipelen onderwezen. En dat doet de Heere nog in het leven van de zijnen. Dat hij alles zal worden en zij steeds minder. En wat doet de Heere dan? Wel, als hij zo die vraag gesteld heeft en hun antwoord heeft afgewacht, dan geeft hij hen een bevel en dat bevel gaat samen met een belofte. Werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip, dat is het bevel, en gij zult vinden, dat is de belofte. Een vreemd bevel. Heel de nacht hebben ze gevist. En nu komt er een vreemdeling. En die vreemdeling zegt tot hen, werpt het net uit aan de andere zijde, aan de rechterzijde. Wisten die discipelen het dan niet meer? Jawel, die wisten het goed genoeg. En laat het inderdaad maar een wonderlijk bevel zijn. Maar wonderlijker is dat zij het zonder tegenspreken gehoorzamen. Zonder tegenspreken, toen ze de eerste keer zo'n moment beleefden en toen in Lucas 5 wordt dat ons beschreven, de Heere voor de eerste maal een grote visvangst geeft, toen had Petrus nog wel bedenkingen toen de Heere zei, steek af naar de diepte en werp het net uit. Toen zei hij, Heere, we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Goed, hij slikt zijn woorden dan wel weer half in als hij zegt, op uw woord zal ik het doen, maar hij had toch wel bedenkingen. Het wonderlijke hier is geen enkel woord van tegenspraak. Als de Heere zegt, werp het net uit en ze kennen hem niet. Ze weten niet dat het Jezus is. Hij is voor hen een vreemdeling. Maar als de Heere zegt, werp het net uit aan de rechterzijde, dan gehoorzamen ze. Dat is een wonder. Het eerste wonder in deze geschiedenis is, de Heere houdt die vissen weg. Tweede wonder is, zij zijn gehoorzaam aan het bevel van die vreemdeling. En pas het derde wonder is, het net wordt vol. Dat tweede is inderdaad ook een wonder. Hoe komt dat? Hoe komt dat, dat ze gehoorzaam zijn? Omdat dat woord van die vreemdeling met macht is. Ook al kennen ze hem op dat moment niet. Ook al dringt het op dat ogenblik niet tot hun zielen door, het is de Heere, dat komt pas later. Dat hopen we volgende week te zien. Maar toch is zijn woord al met macht. Zelfs de ongekende Heere, zelfs God, zelfs Christus die wij nog niet persoonlijk kennen en ontmoet hebben, kan zijn woord toch zo'n gezag geven in ons leven, dat wij het gaan doen, dat het indruk maakt, dat het bij ons blijft, dat het invloed uitoefent, dat het ons werkzaam doet zijn, enzovoort. En zo werkt de Heere gelukkig nog, dat hij, voordat hij zichzelf doet kennen, voordat hij zichzelf meedeelt, voordat hij persoonlijke geloofskennis aan de zondaar van zichzelf schenkt, hij toch al met zijn woord werkt, dat zijn woord beslag legt, dat zijn woord tot gehoorzaamheid drijft. Kent u dat? Heeft het woord in uw leven beslag? Doet het woord wat? Ook al kent u persoonlijk de Heere nog niet, maar is het wel zo dat het woord u toch tot werkzaamheden brengt, dat het woord u tot het gebed drijft, dat het woord u tot de Heere uitdrijft, dat het woord u in uw geweten spreekt en wat uitwerking heeft, dat het woord u benauwd maakt om de zonde te doen, dat het woord u begeerte geeft om in de wegen des Heere te gaan, dat is al een zegen. Ik zeg niet dat dat zaligmakend is, maar Gode zij dank is die vrucht er toch ook, en dat baant de weg en dat effent het pad voor verdere openbaringen des Heeren. Inderdaad, de Heere werkt met zijn woord dat gezag heeft hier ook in het leven van deze discipelen, en ze doen wat ze best hadden kunnen weigeren. En wat ze op grond van hun vissersverstand en hun visserservaring en hun vakbekwaamheid hadden kunnen weigeren. Heren, we hebben de hele nacht al geprobeerd. Er zit in deze streek van het meer geen vis. Maar ze doen het gewillig. Ze doen het omdat de Heere het zegt. En zo zijn ze al gewillig gemaakt om dat net uit te werpen. Hebt u niets? Is uw net leeg? Luister naar dat woord, naar dat bevel, naar die belofte daaraan verbonden. Werp het net uit aan de rechterzijde. En ge zult vinden. U hebt net gezocht wat u vinden kon in uw leven. U hebt net in uw eigen leven gezocht wat u de Heere zou kunnen aanbieden. U hebt net nagespeurd of er in u enige gerechtigheid en heiligheid en godsvrucht te vinden is. Of er in u enige vrucht van gehoorzaamheid en van liefde te vinden is. En toen u heel eerlijk de Heere moest beleiden en de Heere antwoorden op zijn vraag, toen moest u zeggen: Heer, ik heb niets. Zo is het toch gegaan? Ik hoop het. Ik hoop dat dat echt onze belijdenis is. Maar als dat de ervaring en als dat de ondervinding en als dat dan daarom ook de belijdenis moet zijn, dan zegt de Heere: werp het net aan de rechterzijde. Werp het dan eens niet langer uit in uw eigen leven. Zoek dan eens niet langer in uw eigen leven, in uw eigen ondervindingen en ervaringen. Speur dan niet voor gerechtigheid en heiligheid en de dingen die mij aangenaam zijn en die ik van de mens mag verwachten en blijf verwachten. Speur voor die vruchten dan niet in uw eigen hart, maar werp het net eens aan de andere zijde uit. Bouw niet langer op uw eigen werk, dat is ijdel. Bouw niet langer op uw eigen fundament, want dat kan geen stand houden. Werp het uit aan de rechterzijde. Niet langer in wat u bent en niet langer in uw godsdienst en in uw vroomheid, maar werp het uit in de zee van de vrije genade Gods. En zoek het niet meer bij uzelf, maar leer het zoeken bij die gerechtigheid, bij die heiligheid, bij die gehoorzaamheid van de borg en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is de strekking van dit woord, evangelisch gezien. Dat is in het licht van het gehele woord van God de boodschap die de Heere aan zondaren geeft. Om ze af te brengen van alles van zichzelf. Dat is toch niets. En al wordt u 100 en al zou u 1000 jaar worden, dan vindt u bij uzelf nog geen gerechtigheid. En ongelukkig de mens die het wel bij zichzelf zou gaan vinden. Ongelukkig die mens die bij zichzelf wat heiligheid zou gaan ontdekken, zodat hij daarmee voor God zou kunnen gaan verschijnen. Nee, de Heere is die God die maar één heilige en maar één rechtvaardige gegeven heeft. En er was er maar één die als de knecht des Heeren volmaakt gehoorzaam geweest is. En daarin zullen wij het moeten zoeken. Daarin zullen wij ons lege net moeten leren uitwerpen. In die volkomen gerechtigheid van Christus. En in die volkomen heiligheid van Christus. En in die volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Hij zal ons leven moeten zijn. En als hij het niet is, dan hebben we geen leven. Dan hebben we geen gerechtigheid. Dan hebben we geen heiligheid en geen gehoorzaamheid. Dan is er geen vrucht in ons. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere, door middel van de profeet Hosea tot het volk Israël. En zo is het. Zo is het nog. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere Jezus Christus. Bent u zich dat bewust? Bent u zich dat meer en meer bewust gaan worden in de weg van afbraak en ontlediging en verarming in uzelf? Bent u het zich hoe langer hoe meer bewust gaan worden dat we het ergens anders, dat we het buiten onszelf moeten zoeken? En dat we het niet meer kunnen en mogen verwachten van iets wat wij zijn en wat wij doen en wat wij kunnen. Werp het net aan de rechterzijde. Mensen met een leeg net. Mensen die dat tot hun schaamte en tot hun zielsverdriet moeten belijden. Heren, ik heb niets. Nu ben ik toch, naar ik mag geloven, door u op de weg gebracht. Nu hebt u toch het goede werk in mijn leven begonnen. Nu bent u toch gekomen om me op te zoeken. En als ik daarna ga, die jaren, wat een verontreiniging van mijn bruiloftskleed. En wat een gebrek en wat een tekort. En wat een nalatigheid en wat een verzuim. En wat een wereldsgezindheid en wat een ongerechtigheid. O, als we dan de Heere dat moeten aanbieden, dan kunnen we ons alleen maar wegschamen voor God. Heeft God dat aan ons verdiend? Is dat de vrucht van zijn liefde arbeid? Is dat het resultaat van al de trouw en al de bemoeienissen? Werp dan het net eens aan de andere zijde. Ja maar, nou geen ja maar. Want we kunnen tot onze dood toe ja maar zeggen en geen stap opschieten. Niet altijd met bezwaren komen. Niet altijd op dat woord van de Heere wat willen afdingen of daar commentaar bij geven. De discipelen leren van hem wat de Heere hier zegt zonder tegenspreken, zonder becommentariëring. Doen ze wat hij zegt, werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Ik denk dat dat woord hen ingewonnen heeft. Die belofte. Gij zult vinden. En dan, en zij wierpen het. Zij wierpen het. Het gaat tegen alles in. Het gaat zeker tegen hun eigen wijsheid. Tegen hun eigen inzicht in, maar ze wierpen het. Hadden ze, zeker hadden ze bezwaren kunnen inbrengen. Zeker hadden ze er wat tegen in kunnen brengen. Zeker hadden ze de Heere en het woord van de Heere van commentaar kunnen voorzien. Maar een mens, ja, maar ze wierpen het. Is dat niet de weg voor een arm, voor een behoeftig, voor een nooddruftig mensenkind? Is dat niet de weg, Heere, op uw woord zal ik het doen, om zo uit jezelf te vluchten en zo de toevlucht te nemen tot die voorgestelde gerechtigheid en tot die voorgestelde hoop en tot die zaligmakende Heere Jezus Christus die het gezegd heeft, niemand kan tot mij komen, maar die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is het zo niet de weg om tot die zaligmaker te vluchten die nodigend voor zondaren staat en hen welkom heet en die hen met zijn heil wil verrijken? O, wie zo komt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie zo zijn woord hoort, wie zo zijn woord leert doen, wie zo het net leert werpen, die ondervindt ook dat hij niet beschaamd zal uitkomen, want ze besloten een grote menigte van vissen, zodat ze het net niet eens meer kunnen trekken. Het blijken er straks 153 te zijn. Allemaal grote vissen. Toen ze op Gods woord vertrouwden, toen werden ze niet beschaamd. En dat is altijd weer de ervaring van diegene die het met het woord van de Heere mag leren wagen. Van diegene die het uit de grond des harten mag betuigen, Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Als dan op dat woord des Heren de hoop gevestigd is. En als aan dat woord des Heren alles van ons en van ons verstand en van ons gevoel wordt onderworpen. En als dat woord van de Heren met zoveel macht en met zoveel kracht komt. Zodat we het geloven mogen. En op grond van dat woord doen mogen. Wat de Heren zegt. Vluchten tot hem. Steunen op zijn gerechtigheid. Schuilen bij zijn trouw, dan wordt het ook de ervaring dat zo iemand niet beschaamd wordt. Op het moment dat u geloofde, kwam de vrede in uw ziel. Niet waar? Op het moment dat we geloven, daalt de vrede in het hart. Lange tijd te vergeefs gevist. Maar als we het mogen leren uitwerpen aan de andere zijde, dan komt de vreugde, dan komt de vrede. Niet beschaamd worden, zou u het niet doen. Zou u het niet doen op het woord des Heren? Zou dat niet de weg zijn? Zou dat niet de enige weg zijn waarin we zegen mogen ontvangen? En zou dat niet ook bij vernieuwing en bij herhaling de weg zijn? Want vergeet u het niet, ik heb u gelezen Lucas 5. Dat was de eerste keer dat ze zo'n les kregen. Hier, Johannes 21 is de tweede keer. Dat betekent dat de Heere ze dezelfde dingen moet voorhouden. En dat ze dezelfde oefeningen moeten leren. En dat ze dezelfde werkzaamheden moeten kennen. En zo moet Gods kind het herhaaldelijk leren. Buiten zichzelf. Buiten zichzelf dat net werpen. En daar Waar de Heere het wil hebben, daar zal hij doen vinden. Verstaat u van deze dingen niets? Van een leeg net weet u niets af? Van de andere zijde, de zijde van Christus gerechtigheid en van die geestelijke armoede en al die dingen, oh, dat zijn allemaal dingen waar u geen verstand van hebt. Dat is allemaal, ja, taal die u niet begrijpt. Is dat zo? Is dat? Praat zo toch niet. En als u dan moet zeggen, ja, maar ik begrijp dat niet, ik ken dat niet, ik weet niet wat dat is, dat zijn allemaal uitdrukkingen die ik niet kan plaatsen, waar ik de inhoud niet van snappen kan, dat is allemaal over vrome dingen, godsdienstige dingen, dat gaat aan mij voorbij. Dat is alleen maar een bewijs van uw blindheid. Vraag de Heere of hij uw ogen wil openen, zodat u deze dingen gaat zien. Zodat u het gaat verstaan wat dat is, een leeg net geestelijk. Wat dat is, arm te zijn. Wat dat is, dat er één gekomen is, die volkomen heilig en rechtvaardig en gehoorzaam was, en die in hem is alleen zaligheid. Vraag God om genade dat u die dingen mag leren. Want we moeten ze leren kennen. En niet alleen begrijpen, maar ook beleven. Leef nou niet voor het zichtbare, want dat is maar tijdelijk. Leef nu niet voor datgene wat u genieten kunt, want dat is maar tijdelijk. Verkijk u niet op het aardse, want dat gaat voorbij. Bovendien kan dat de leegte van uw hart ook niet vullen. De wereld kan wel veel beloven, maar zal weinig geven. Bedenk dat één ding nodig is. En ook al gaat dan misschien veel van de prediking van vanmorgen aan u voorbij, omdat het over dingen gaat waar u geen verstand voor hebt en geen hart voor hebt, dan wil ik u toch dit meegeven. U, hoe blind u ook bent, hoe ver van God af u ook bent, u hebt het nodig om de Heere te leren kennen. En u hebt het nodig om die genade Gods in Christus persoonlijk deelachtig te zijn. Geloof u niet? Is toch waar. Als ik u er niet van overtuigen kan, des te erger. Maar het is waar. En ik weet één ding zeker, als God u ervan overtuigt, dan gelooft u het wel. En dan zoekt u het ook, met inspanning van alle krachten wel. Vraag God dat hij u ervan overtuigt, opdat die genade die in de Heer Jezus geopenbaard is voor zondaren, ook voor u begerenswaardig mag gaan worden. Amen. We zingen Psalm 146, het derde en het vierde vers. 146, 3 en 4.
Heere, wij mogen aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u komen, uw naam met dankzegging erkennen voor het woord dat gij geeft. Dat woord dat ons aan de ene zijde laat zien hoe arm en hoe leeg een mens is. Elk mens. Een mens zonder genade, maar ook een mens met genade in zichzelf. O Heere, is en blijft de mens zo arm en zo afhankelijk en zo nooddruftig. Aan de andere kant, dat woord laat ons ook zien dat er bij u een volheid is. Een rijkdom van genade. En dat zondaren juist door die rijkdom van uw genade zalig kunnen worden. O Heere, daartoe nodigt gij. Werp het net uit aan de rechterzijde. En gij zult vinden. Heere, u kent ze in ons midden, die steeds weer opnieuw ervaren dat hun net leeg is. En die steeds weer opnieuw tot hun droefheid en tot hun smart ondervinden dat gij afbreekt. Ja, ook de dingen die gij zelf gebouwd hebt. En dat gij de steun eruit haalt en de grond eruit haalt. U kent ze in ons midden die op die manier geoefend worden in het steeds minder worden. Heere, laat dat woord in hun leven ingang vinden. Werp het net uit aan de rechterzijde. En daar zult gij vinden. En doe dat ook in de praktijk van hun leven waar worden. Doe dat steeds weer opnieuw waar worden. Geef uw woord zoveel kracht en zoveel majesteit en zoveel waarde en heerlijkheid. Dat ze het op uw woord mogen doen. En dat ze het met uw woord mogen wagen. Om zo te ervaren die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Heere, o wij bidden u, gedenk gij ons allen. Ook diegenen die u niet kennen, die van dat lege net en van al die armoede die daarmee gepaard gaat niets weten. Die het aardig met zichzelf getroffen hebben en die het in deze wereld nog goed kunnen uithouden. En die zich er eigenlijk ook niet om bekommeren wat ze zouden hebben om u aan te bieden. Die er zich niet om bekommeren, Heere, wat ze straks moeten antwoorden als gij in het gericht gaat treden. Die zich er niet om bekommeren om hun ziel geborgen te krijgen. Wilt gij door uw goddelijke kracht, door uw geest, in zulke levens ook werken? En wilt gij bekeren degene die onbekeerd zijn? Gedenk gij ons zo. De rijkdom van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers. Psalm 40, vers 8. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.